Iedereen die op deze vroege zondagmorgen naar Hour of Power kijkt, van harte welkom. En we vinden het fantastisch dat u en jij hebt ingeschakeld. Het lijkt op het oog een beetje een uitzending te worden waarin heel veel problemen langskomen. Tegelijkertijd gaat het ook over de oplossing en het uitzicht. Dominee Brady Boyd was op zijn kerkterrein toen een schutter daar binnen drong, 2 tienermeisjes doodschoot. Een aantal mensen raakten gewond en daarna een einde aan zijn eigen leven maakte. En nu ik dat zeg, denk ik wat ik hier zelf heb meegemaakt, hier vlakbij het winkelcentrum, een paar maanden geleden, waar Tristan een aantal mensen doodschoot. 6 Alphenaren. En ik doe bijzonder hartelijk de groeten aan Hanny Posma. Zij is ook neergeschoten en is verlamd geraakt. Kijkster van Hour of Power. Wij gaan met Hour of Power luisteren naar een preek van Sheila Schuller Coleman. En ze preekt over Psalm 23, die bekende psalm over de goede herder. Het Beoli Men's Choir treedt op en met Hour of Power Nederland praat ik met Wilma de Graaf, die een ernstige ziekte heeft en zich daar moedig doorheen slaat. En hopelijk iedereen die onder ogen moet zien dat er een moeilijke situatie komt, kan bemoedigen. Dit is Hour of Power. Wij gaan naar Amerika.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Welcome to the Believer's Hour. This is the day that God has made for you and for me. Let us rejoice and be glad in it. Turn around, shake hands with somebody close to you, and give them the blessing. God loves you, and so do I. Let's pray. Dear God, thank you for all of these voices, all of these persons, all of these collection of minds and memories and moods that are in this room today. And there is a mixture here that is strong and positive and sweet and beautiful and loving and kind and encouraging. It is your presence, Jesus, living through us. And so this becomes the place of God this morning. Hallelujah. Amen.
Thank you.
from Jeremiah 17, verse 7 and 8. You've heard me read these to you often. I didn't memorize much of the Bible, but I memorized these verses years ago. And I've recited them from memory with tears flowing down my cheeks at the sight of real tragedies. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought. It never fails to bear fruit. This is the word of the Lord from Jeremiah chapter 17. Thank you, thank you. Well, in a moment I'm going to interview somebody whom you've all heard about. Just 3 months after Pastor Brady Boyd became the lead pastor at New Life Church in Colorado, he came to a post that needed him. He'd gone through a very sad, shameful tragedy not many months before. And he came to resurrect this church. God called, and they were struck with a new tragedy. A gunman in the morning church service came in, opened fire, But to the surprise of many, New Life's congregation found a way to once again rise up after the shooting. He's captured this true life story in his incredible new book. Never read a book like this. Fear No Evil, A Test of Faith, Courageous Church, and an Unfailing God. Wow. Please welcome with me Pastor Brady Boyd.
Thank you, Dr. Shula.
Thank you, Pastor. Did you actually hear the shots?
I did. Pastor Jack Hayford was our guest speaker that day.
And Jack has been here many times.
Yes, he has. He's a dear friend. And we were having lunch in my office after the services that morning. And my assistant, Carla, came through the door unexpectedly. And she said, I'll never forget her voice, there's a shooter on campus. And at that moment, I heard the automatic gunfire on the first floor underneath my office. And it was one of the most terrifying moments of my life because I have two small kids. And that hallway is where we do children's ministry every Sunday. And my first thought was, my wife and kids are in that hallway. So I rushed to my phone and I picked it up and I dialed my wife's number. And to my relief, she was already gone off the campus and my wife and two small kids were safe. But after that, it was an awful day. We found out later that two young girls, 18 and 16 year old, Rachel and Stephanie Works, were getting in a van with their family out in the parking lot. And a gunman, a young man named Matthew Murray, came on our campus with 1,000 rounds of ammunition strapped to his vest, two handguns, and an AR-15 automatic weapon. And he opened fire into their van, killing both of the young girls, injuring their father, wounding another woman who was driving by in her car. And then he came into our church building, and the services had already been dismissed. But he came into our building. There were still hundreds of people in the building. They were running for their lives. He was firing down the hallway. A very heroic security guard, a volunteer, a young woman, came down that hallway and stopped him. And then he crawled into an adjacent hallway and took his own life. And that day was the darkest day of my life. It was by far. When I walked in to where the police had brought us all into a building, there was the mom of these two young girls sitting in a chair, and I'll never forget it. She was covered in blood of her own daughters. And I remember about 200 or 300 of us gathering around her and just praying. And I saw the power and the beauty of the church, the power of church, the power of family that day. And it changed us. It's changed our lives. It's changed the way we worship. It changed the way we treat one another, the way we talk to one another. God has used it, this senseless tragedy, to do something miraculous in our fellowship.
How is it changing you today yet, still?
Yes, no doubt. I do believe one of the big ideas of this book is it teaches us to embrace the suffering that is inevitable. Jesus himself said, in this world you will have trouble, but take heart, I've overcome the world. And for that reason, I wrote the book. Our church had just gone through a scandal with its former pastor, and 13 months later there was a shooting. Our church should be a big used car lot right now. It should have gone away and not exist anymore. Instead, this past year, we baptized 900 new Christ followers.
Wow.
At New Life Church. It's truly
Wow.
a miracle.
You know, on the back, let me just read it. Lee Strobel, who's been here and you know him, said, here's a riveting true story of tragedy and triumph, of God's uncanny ability to bring good out of the most heartbreaking situations. You'll find hope, encouragement, and fresh faith as you travel this painful but ultimately uplifting journey with my friend Brady Boyd.
Can I tell one quick story?
Please do.
There's one quick thing. A few weeks after the shooting, I called the family of the young man who had shot and had done this horrible thing. And I asked them if they wanted to meet with the family of the two young girls who had died. I found out that the family of the shooter were Christ followers. They loved Jesus. And in my office, the mom and the dad of the young man who brought murder and bloodshed to our church campus met face to face with the parents of these two young girls who had died. And in that moment, was the greatest moment I've ever experienced of repentance, of forgiveness. I saw them weeping and crying, hugging one another. I heard the dad of the shooter say, "I'm so sorry you lost your daughters." And I heard the dad of the young girls look at the dad of the shooter and say, "I'm so sorry you lost your son." And I tell this story in the book because it is a story of our gospel, redemption, forgiveness, and hope. And I hope these stories serve to encourage everyone who's found themselves in the dark valleys of life, because there is hope on the other side. God was with us. Here's what Psalm 23 says, verse 4. "Even though you walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil," which is, this is based on the book. This is the reason we don't have to fear evil. "For you are with us. God is among us, even in the dark places."
Fear No Evil, terrific book. Thank you for the courage to write the book.
Thank you very much. Thank you very much.
When I am alone, oh, when I am alone, oh, when I am alone, give me Jesus, give me Jesus. Morning when I rise, in the morning when I rise,
in the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus,
give me Jesus.
Jesus, you can have all this world. Give me Jesus. Ooh, oh, when I come to die, oh, when I come to die, oh, oh, when I come.
En dat was het Biola Men's Choir. En zij zongen "When I'm Alone, Give Me Jesus." Als ik alleen ben, geef me Jezus. Nou, dat is een soort gezongen gebed. En bij tijden heb je dat nodig. Je hebt het altijd nodig, maar er kunnen tijden zijn dat dat heel erg van toepassing is. Tienduizenden Nederlanders krijgen per jaar het verpletterende bericht: er is kanker bij u geconstateerd. En wat doe je dan? Hoe ga je er doorheen? Wat voel je? Wat ervaar je? Hoe beleef je het met je familie? Al die vragen die op je afkomen. Wilma de Graaf is vanmorgen onze gast. Ze is een trouwe kijkster van Out of Power. En Wilma, goedemorgen.
Goedemorgen.
2 jaar geleden werd bij jou darmkanker geconstateerd.
Klopt.
Hoe merkte je dat?
Ik had al een tijdje last. En ik ging niet zo snel naar de dokter toe. Ik ben niet iemand die voor ieder wist wat je naar de dokter toe gaat.
Ik zelf in het ziekenhuis.
Ik werk zelf in het... Ja. Inderdaad. Maar op een gegeven moment, ik hield het niet meer. Ik had zo'n buikpijn. En toen zei mijn man van, als je nu niet naar de dokter gaat, dan neem ik jezelf bij de hand. Dus afspraak bij de dokter gemaakt en eerst bij de huisarts. Nou, daar bleek al vrij snel. Ze zegt, daar zit iets niet goed. Ik stuur je door naar de internist. En zo is het balletje gaan rollen. En na het ene onderzoek, het andere onderzoek. En daar is uit naar voren gekomen dat ik een tumor van 8 centimeter in mijn endeldarm had zitten.
Ja.
Dus, ja.
Dat is verpletterend nieuws. Een maand geleden maakte de minister van Volksgezondheid, mevrouw Schippers, bekend dat alle Nederlanders boven de 50 op vrijwillige basis een darmonderzoek kunnen krijgen. Juist om in een vroegtijdig stadium darmkanker op te sporen. Had dat jou geholpen?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik wou dat ze het toen al hadden gedaan. Want dat had voor mij heel veel ellende gescheeld. Ja. En ik vergeet ook nooit het moment waarop de arts tegen mij zei, vrouwtje, waarom heb je zo lang gewacht? Hij zegt, maar ja, het is niet meer terug te draaien. We moeten nu verder en we moeten nu gaan handelen.
Ja. Ja. Je bent nu 2 jaar in behandeling. Het gezwel is weggehaald, ja. Bestraald, chemokuren. En toen dacht je dat je er doorheen was?
Ja, februari 2010 was mijn laatste chemokuur. En we hebben gebak gegeten. We hebben gezellig de kinderen op de koffie gevraagd en gezegd van nou, we gaan het vieren. In mei van 2010 heb ik een scan gehad en alles was schoon. Nou, dan gaat de vlag uit.
Ja.
Dan denk je van, we zijn er. Dus ik begon ook langzaam mijn werk weer op te pikken. Maar ik bleef ontzettend moe en ik bleef echt klachten houden. Maar goed, ik had 8 chemokuren gehad, 24 weken lang. En de arts zei ook van, ja, je hebt zo ontzettend veel rommel binnengekregen. Het klopt dat je moe blijft en dat zal nog wel even duren. Maar we zijn op een gegeven moment ben ik toch weer teruggegaan naar de arts en gezegd van ja, ik vertrouw het niet. Nou, dan kom je weer in de malle molen. Dan worden er weer scans gemaakt. Eerst werd er een botscan gemaakt, een MRI-scan, een CT-scan. Ja. En uit de laatste scan bleek dus dat er uitzaaiingen waren in mijn longen. En niet 1 uitzaaiing, niet 2, nee. Beide longen zaten vol.
28 en 33.
Heel goed, Jan. Ja. 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 Ja.
Wat gaat er dan door je heen? Want ja, aan de ene kant dacht je, God heeft me genezen. Aan de andere kant bleek de realiteit anders te zijn.
De grond zakt even onder je voeten weg. Maar ik had ook direct zoiets van, ja, maar ik heb een God en een Vader in de hemel. Die kan mij genezen. En je weet, je gevoel zegt, je bent ziek, je hebt kanker. Dat is een vreselijke ziekte, maar tegelijkertijd weet je, ik heb een hemelse Vader. Ja. En als er iemand is die mij kan genezen, dan is hij het.
Het kan, maar het gebeurt niet altijd.
Maar ik heb er ook direct bij gezegd, Heer, u wil geschieden en niet de mijn.
Ja. Hoe is je situatie nu?
Ik heb 2 weken terug de laatste chemokuur gehad. En met de arts besproken dat we even een rustperiode inbouwen. Want het vergt zo ontzettend veel van je lichaam. De vermoeidheid is ontzettend groot. Pijn heb ik gelukkig niet wel gehad, maar nu niet meer. En ik moet heel eerlijk zeggen dat we de periode van rust eventjes echt nodig hebben om bij te komen. Ik zeg bewust we, want ik ben niet alleen ziek, maar mijn hele gezin is ziek.
Ja.
Je man, je kinderen, ze lijden eigenlijk in feite allemaal mee.
Je vertelt het allemaal vrij nuchter. Dat vind ik echt geweldig. Maar je hebt toch een man, kinderen, kleinkinderen, die je mogelijk niet ziet opgroeien. Hoe verwerk je dat in je verdriet?
Het eerste jaar ben ik bezig geweest om mijn man en kinderen en iedereen die in mijn naaste omgeving verdriet had, om die bij te staan.
Ging ze bijstaan?
Ja, ik ging ze bijstaan. Ik ging ze troosten. Maar weet je hoe dat ook komt? Je drukt het weg. Hè? Je wil eigenlijk niet toelaten om te accepteren dat je ziek bent.
Geldt dat voor iedereen die een ernstige ziekte heeft?
Dat denk ik niet. Maar voor mij werkte dat wel zo. Het is een soort, misschien ook wel een soort overlevingsdrang. Ja. En ik zal ook nooit het moment vergeten waarop mijn tweede zoon naast me zat op de bank. Dat hij zei van, mam, ik heb nergens geen zin meer in. Ik vind het niet meer leuk om te werken. Ik vind het niet meer leuk om straks vader te worden. En toen dacht ik van ja, maar dat kan niet.
Nee.
En toen heb ik hem 2 dagen later opgebeld en gezegd, Rudy, daar moet je mee stoppen. Je moet gewoon weer aan het werk gaan. Ja. Het heeft geen zin om naast mama op de bank te gaan zitten. Ik zeg, we moeten ons leven weer oppakken. Ik zeg, mama gaat het doen. Ik zeg, en jij gaat ook je leven weer oppakken. Ik zeg, je gaat weer aan het werk. Je gaat genieten van je vrouw en van je kind, want daar heb je voor te zorgen. Ja. En als het goed is, heb jij nog een heel leven voor je. Ja. Ik zeg, en ja, eens komt daar het moment dat je afscheid zult nemen van je vader of van je moeder. Ik zeg, en dat is nooit leuk. Nee. Dat moment is zal altijd moeilijk zijn. Ja, maar mama, ik kan niet zonder je. Ja. Ik zeg, ja, lieverd, ik zeg, dat kun je wel met hulp van de hemelse vader. Ja. Die zal je troosten, die zal je bemoedigen. En zo was ik bezig om mijn naaste omgeving overeind te helpen. Ja.
Nu raast de kanker door je lichaam, als ik het zo mag zeggen, want dat is zo. Dus Sheila Coleman-Schuller gaat zo meteen spreken in de Christelijke Kathedraal over de zinsnede uit Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Gij zit met me. Vrees je niet?
Ik ben
Eerlijk
niet,
antwoord.
Ja, ik ben niet bang om dood te gaan. Maar ik heb wel angst voor wat er gaat komen. Ja. De dokter heeft gezegd, ik heb gevraagd van wat mag ik verwachten? Wat gaat er gebeuren? Ja, dat kunnen we niet voorspellen, maar het zou kunnen dat je benauwd begint te worden. Het zou kunnen dat je andere klachten krijgt. Hij zegt, maar ook daar hoef je niet bang voor te zijn, daar zijn medicijnen voor. Ja. Maar toch, ondanks mijn grote vertrouwen, heb je daar toch wel een klein stukje angst over. Mensen zeggen heel vaak tegen me, oh, je ziet er goed uit en wat ben je flink en wat doe je het goed. Dan dacht ik van ja. Maar jullie zien niet de momenten waarop ik 's avonds in mijn bed best wel eens een traantje wegpink. Ja. En ook wel eens roep naar mijn hemelse vader. Ja. God, waarom heeft u mij verlaten? Ja. Maar weet je Jan, hij heeft me niet verlaten. Hij draagt me op die momenten. Ja. Alleen ja, weet je, ik zeg het nu heel sterk. Maar de momenten dat ik zwak ben, die zijn er ook, absoluut. Ja. Ja. Absoluut.
Ja. Het is veel verdriet. Je man zit daar te kijken, die loopt nu weg, die kan het niet meer aan.
Nee.
Ja.
Nee.
Dus jij moet ook sterk zijn, terwijl je vecht moet je sterk zijn.
Ja.
Ja. Ik heb een favoriete schrijver. Ik weet niet of je dit boek kent. Hoor.
Ja, absoluut. Hij ligt naast mij op mijn nachtkastje. Ja.
Meen je dat? Ook bij mij?
Ja, frappant.
Heb je het niet afgesproken?
Nee, zeker niet.
Maar wat vind je ervan?
Ja, als je dat leest, ga je een bepaalde voorstelling maken. Hè? En ja, David, de schrijver van Psalm 23. Ik kan me dat zo voorstellen hoe hij dat uitgeroepen heeft. De Heer is mijn herder.
Ja.
Vol trots.
Ja.
En ik denk wel eens, ja, waar zouden we zijn? Of waar zou ik zijn als ik mijn Heer en Heiland niet had?
Nee.
Wat ben je dan hopeloos? Wat ben je dan zonder houvast eigenlijk.
Ja.
En ja, ook zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik ga door een dal van diepe duisternis. Ik blijf er niet in hangen. Nee, het leidt mij naar iets mooiers.
Ja.
Naar iets groters.
Ja, dat is zo mooi dat je dat zegt. Want ik vond het ook zo mooi dat hij schrijft. Zijn vrouw van deze schrijver is ook overleden. Hij zei, 2 jaar lang waren we... was ik met mijn vrouw door de vallei van de dood gegaan, terwijl haar welgevormde lichaam langzaam te gronden werd gericht door kanker.
Ja.
Toen de dood naderde, zat ik bij haar bed, haar hand in de mijn, rustig en kalm, gingen we door het dal van diepe duisternis naar hogere weidegronden. Want dat is waar het ook weer verder gaat. Hè? Dus, en die hogere weidegronden, dat is de toekomst.
De toekomst, ja.
Want, hoe stel je dat voor? Want je denkt er meer over na als je de dood voor ogen hebt, dan...
Ja, absoluut. En weet je wat ook zo mooi is, hè? Ondanks de ziekte die je hebt, merk je dat God je wil gebruiken, hè, in die ziekte. Maar als je even nadenkt dat ons leven hier op aarde eigenlijk maar zo kort is.
Ja.
En de toekomst in de hemel, bij onze hemelse vader, voor eeuwig is. Ik kan me er geen voorstelling bij maken. Maar één ding weet ik, dat er geen pijn meer zal zijn, geen verdriet meer zal zijn, geen ziekte, geen zorg. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar stiekem toch wel eens naar verlang. Ja, ondanks dat ik het leven hier op aarde fantastisch vind en nog lang geen afscheid wil nemen van mijn man, van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. Want we hebben ook in het zware jaar hele mooie dingen meegemaakt.
Ja.
We zijn 3 keer opa en oma geworden. En nummer 4 en nummer 5 zijn op komst. Nou, dat is fantastisch. Maar ook je vrienden om je heen. Hè? Ik heb een hele lieve vriend die me ook steunt hierin. En ja, weet je, je mag een lichtje zijn naar de buitenwereld. En dat is geweldig hoe God je gebruikt.
Dankjewel. Ja. Hey, ik wil je graag twee dingen geven. Kijk, dit is hem, de Goede Herder. Zie je deze beeldenis?
Ja, prachtig.
Zo worden jij en ik gedragen. Ja. De Goede Herder draagt je op zijn schouder.
Heel mooi.
Hier staat het ons medaillon, ons cadeau aan onze nieuwe donateurs. Ik ben altijd met je. Weet je, ik geloof niet in toevalligheden, maar wat staat hier?
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij.
Zo is het. Mag ik je dit van harte geven?
Geweldig. Ja. Dankjewel, Jan.
En ik geef je graag dit boek. Geloof in de God die je nu gelooft. Geen van zelfrespect. En ik denk dat je dat hebt ontdekt.
Je bent een,
kijkt regelmatig naar Hour of Power.
Ja, absoluut.
Ja. Vind je dat fijn? Helpt dat?
Ik vind het een bemoediging. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat we dat dan tussen het aankleden door doen. We zetten de televisies morgens aan, want we gaan zelf naar onze eigen gemeente. Ja. En dan is het tussendoor eventjes luisteren naar Hour of Power. Tenzij ik een slechte zondag heb, dat ik thuis bij en op mijn bedje lig. En dan denk ik van ja, wat geweldig dat er zo'n medium is. Ja. Hè, dat de boodschap doorgegeven kan worden van hoop en van liefde van onze hemelse Vader.
Dankjewel, Wilmijk. Ik hoop dat je nog lang van het leven mag genieten.
Ja.
Met een hoofdletter.
Dankjewel.
Ja, bemoediging, hoop, liefde. Ik wil de uitspraken van Wilma niet misbruiken. Maar dat is wat wij horen. En dankzij de steun van veel donateurs kunnen we ook iedere zondag uitzenden. En daarom doen we in deze maand, waarin we donateurs zoeken, een beroep op u.
Ik hou van je. Dat is de kern van het evangelie. Ik hou van je, dat is wat elk mens verlangt te horen. God houdt van u en ik ook. Dat is het hart van Hour of Power. Iedere zondag klinkt deze boodschap over de hele wereld. Miljoenen mensen horen datgene waarnaar ze ten diepste verlangen. Je bent geliefd. Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat dit gehoord wordt op televisie, ook in Nederland. We hebben uw hulp nodig om dit mogelijk te maken. Zonder financiën geen uitzending en zonder uitzending geen boodschap van geloof, hoop en liefde. Al met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs. Zonder u geen programma. Wilt u donateur worden? Dan ontvangt u van ons dit prachtige welkomstgeschenk. Een bijzonder medaillon met een geweldige waarheid. Ik ben met je. Altijd. Meld u nu aan. Kijk voor meer informatie op www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588. Dank u wel voor uw steun.
For over 50 years, 52 weeks, every week, his blessing has been on this ministry. Half a century, I have through this ministry been here for you. Wow! Many of you have been great supporters of this ministry, the Hour of Power, and your gifts have enabled us to bring this positive thinking message of Christ to millions. I humbly admit that this wonderful ministry simply would not be here today without your financial support. Yes, I cannot do this without a lot of financial help. And that's where you come in. So this becomes your ministry. You are ministering to the world. Be a part of this great global community of supporters and believers by becoming a part of this positive thinking weekly ministry. You will enable millions of eyes to see and ears to hear. And people to get connected with God. You will receive a beautiful locket necklace that contains the powerful words of Jesus Christ. I am with you always. God loves you, and so do I.
Heel fijn. We zijn dankbaar als u wilt overwegen om Hour of Power te steunen. Lukt dat niet? Dan zijn we blij dat u kijkt, want iedereen is van harte welkom. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral, waar het Biola Men's Choir een bekende hymne zingt. Crown him with many crowns. Kroont hem met gouden kroon.
Many crowns the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake, my soul, and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless king through all eternity. All hail, all hail. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, and rose victorious through the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high. Eternal life to bring, and lives that death may die. All hail, all hail. Crown in the Lord of lords, who over all doth reign, who once on earth the incarnate word for ransom sinners slain, now lives in glorious light, where saints with angels sing their songs before him day and night, their God Redeemer King. Crowned in the Lord of them, enthroned in worlds above, crown him the King to whom the wondrous name of love. Crown him with many crowns, thrones before him fall. Crown him, ye kings, with many crowns. For he is King of all, King of all, King.
The God of the universe, he is my shepherd. So what else do I need? What else do I want? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. And here's where we are today. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. That's our verse today. Another translation for the valley of the shadow of death is the valley of deep darkness. Some of you know what it is to be in a valley of deep darkness. Brady Boyd told you about the deep darkness that his entire church had to go through. A deep darkness. It might be a deep darkness of depression, a deep darkness of loss, a deep darkness of grief. But it's a valley, and every valley has an end. Some of you feel like you're stuck. You're never going to get through this valley, but it says you will get through the valley of the shadow of death. You will get through the valley of deep darkness. It is not a dead end. God has not forsaken you. He is there with you. He is walking beside you if you want him to. The psalmist David says this, "When I walk through the midst of trouble, you preserve my life," because you see, when you're in the valley of the shadow of death, you are in the valley of deep darkness. You are in peril. You are in danger. What is lurking in the shadows to jump out at you? You might even be facing the end of your life there in the valley of the shadow of death. But the Lord says, the Lord God, through the psalmist David says, you do not need to fear. You do not need to even fear death itself, for I have victory over death, says the Lord. Today's message is on death. You probably wouldn't have come today if you'd known it was that. You would have said, why do I want to go hear a message on death? You know, I didn't pick this topic. We're going through the Psalm 23, and it's right there in the middle of it. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. No one likes to talk about dying. Even Christians, I know, don't like to talk about dying. People have a lot of questions and a lot of fears. Even people who have religious beliefs, they do not like to talk about dying because they're afraid of death for many, many different reasons. One of the reasons they're afraid is they think, well, what's the process going to be like? Is it going to be painful? I'm afraid of the pain that I will have to go through when I die. Some of you would fear death because you're not sure what awaits you once you do die. Is heaven really real? Is there really life after death? Or when I die and I breathe my last breath, will that be it? Will that be it? Some of you are afraid of death because you're afraid of punishment. You're afraid you're going to have to face the great judge. And you're afraid of what he will say and what you will face for eternity once you die. Yes, you will die. I guarantee you today one thing. You will die. I will die. Everybody knows that we all die. That's the one thing you can be sure of. That you will die. However, Psalm 23 tells us that when you walk through the valley of the shadow of death, you don't need to fear it, because death is only a shadow to those who walk in the light of the Lord. Let me say that one more time. Death is only a shadow to those who walk in the light of the Lord. And when you look at shadows around here, they're constantly changing, are they not? Shadows are always changing. Even the time of day, even the time of the year, the shadows change. Shadows are fleeting. They do not stay forever. When you go through the valley of the shadow of death, you go through it. You go through it. And it is fleeting, and it will not hurt you. But the most important thing I learned about shadows is you can't have a shadow without a light source. You have to have a light source in order for you to have a shadow. And so when the psalmist David says here, though I walk through the valley of the shadow of death, it means that there's a light source. There is sunlight, S-O-N. The Son of Jesus is the light who lights our way through the shadow of death. And that's why we can say death is only a shadow to those who walk in the light of the Lord. So fear not this valley of deep darkness. Fear not death, people, if you know Jesus. It says in God's word, he says Jesus is talked about as the light all over God's word. It says in Psalm 36, for you, O God, are the fountain of life, and in your light do we see light. Psalm 27:1 also says, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I fear no evil when God is with me. When my father's mother, my Grandma Schuler, was on her deathbed, when the shadow of death hovered over her, these are the words that were read at her bedside. But now, says the Lord, he who created you, Jenny, fear not, for I have redeemed you. I have called you, Jenny, by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel. I, Jenny, am your Savior. The valley of the shadow of death is fleeting. And you can know that Yahweh, the King of Kings, the Lord God, the Shepherd, sent his Son to stand between you and death. Is heaven real? Some of you have your doubts. Let's look at Jesus and what he said about heaven. He said in John 14, "Don't let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house, heaven, has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you?" Jesus tells us that heaven is, yes, a place. Heaven is real. Heaven is real. But it's not just a place. Heaven is wherever God is. When you're with God and he's in you, that is heaven. When you're separated from God, that is death. That is hell. Hell is just separation from God. Not just, but it, and it's death as well. And how can we have union? How can a holy God dwell in us when we are unholy? How can that be? The only way that's possible, because God wanted that. God wanted to have union with you. He wanted to dwell in you. He wanted you to dwell in him. He wanted to have you experience him, heaven on earth and heaven for eternity. And the only way that we as an unholy children can have that with a holy God was for him to send his Son to die on the cross for you and I and atone for us so that we can be saved and cleansed. And we are able to then have that union with God. We are able to have heaven here on earth and heaven for eternity and life abundant. The valley of the shadow of death is only a shadow to those who walk in the light of the Lord. But you cannot get through the valley on your own. If you think that you can get through the valley on your own and live to talk about it, you are gravely mistaken. It says, it's very clear in Scripture, it says that it's not how hard you work, it's not how good of a life you live, it's not how many homeless people you feed, it's not how many houses you build. That is not what will earn your ticket to heaven. It is the grace of Jesus Christ alone. It says in Ephesians, it's very clear. You were dead in the trespasses and sin in which you once walked. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loves you, even when you were dead, he made you alive together with Christ. By grace you have been saved through faith, not of your own doing. It is a gift, not a result of works, so that no one may boast. Psalm 49, the Message translation, says it this way. Really, there's no such thing as self-rescue, pulling yourself up by your bootstraps. The cost of rescue is beyond your means, but God will redeem you from the realm of the dead. God will do this. You see, when Jesus took your sin and my sin, when he took all of that on him at the cross, that's what he did. When he hung on the cross, he took your sin. Suddenly, how could he be in union with his Father who was holy? He couldn't. And so there, at that point, that's what it says in the Bible, that Jesus descended into hell, yes? He descended into hell on the cross because he had taken sin upon himself and he had to be separated from God. And that's why Jesus cried, "My God, why have you forsaken me?" because God had to pull himself away from his son. Those agonizing, hellish moments when Jesus took our sin upon himself. So that we could have union with Jesus. So we could have life abundant here and for eternity. So I ask you, if it were possible to rescue ourselves, if it were possible to pull ourselves up by the bootstraps, if it were possible to live a good enough life, to work hard enough, to be a wonderful, loving person, if that were enough, why would God put his son through hell? God put his son through hell because it was the only way. It's the only way. Death is only a shadow when you walk in the light of the Lord. Let the Lamb of God, let Jesus be the one to light your way through the valley when you go through the valley. A valley of deep darkness here on earth and the valley of the shadow of death, which we will all face someday. Death is only a shadow if you let the Lamb light the way.
Savior. glorious, glorious music. Thank you, thank you, thank you.
So now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which there will be for you no sunrise, no sunset, only eternal life with him in heaven. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. Iedereen hartelijk bedankt voor het kijken. Het leven is een geschenk en je mag ervan genieten, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. Iedereen een hele goede zondag toegewenst en we hopen tot volgende week bij Hour of Power.